We zijn weer begonnen.
En hoe?
Jij was naar de...
Zet even je WhatsApp uit, joh.
Ja, maar dat gaan mensen nog dingen op zeggen tegen mij.
Ja, nee, maar...
Die te gast zijn dit
uur. Maar zet even die geluidjes uit.
Oh ja, de geluidjes.
Ik hoor gelijk al WhatsApp.
Ja, sorry, excuses.
Heel...
Heel vervelend, ja.
Telefoon, hygiëne.
Jij was maandag bij Extinction Rebellion.
Ja, in Amsterdam.
Dat is dan de Tolhuistuin, toch?
Ja, ja, ze hebben voor mensen die in een bepaalde scene bijvoorbeeld iets meer bereik hebben, dan hebben ze een meeting. Ja,
het is van bekende Nederlander meeting, is het dan? In een bepaalde scene is meer een exclusieve Extinction Rebellion bekende Nederlander meeting.
Ja, ik wilde er niet te veel aandacht aan verspillen, aan geven. Nee, ja, het was wel zo, er stond wel bij Tolhuistuin stond zo op de schermen, XR BNR meeting. Dus ben ik officieel nu BN'er.
Dat ben je niet. Dat is toch...
Nee, dat ben ik helemaal niet.
Nee, dat laat ik nog even... daar gaat het mij nu niet om, maar het gaat mij er wel om, dat er dus nog weer een soort van scheiding der klassen plaatsvindt binnen Extinction Rebellion. Schokkend nieuws.
Daarover, nou ja, vind ik niet. Want wat ik daar wel over wil zeggen is dat... bijvoorbeeld met Yield Sietsma, een van onze gasten tijdens Noorderzon, ja, had ik het er ook over. Afgelopen en dit is helemaal niet iets wat waar aandacht aan wordt geschonken binnen een Extinction Rebellion. En het was
waarom is er dan wel een exclusieve BN'er-meeting van Extinction Rebellion?
Nou, het is eigenlijk gewoon dezelfde meeting als die ze vaker organiseren, alleen dan met een iets kleinere groep. En dan wordt er een lezing gegeven over waarom dit nodig is. En dan kan je daar nog iets meer over praten. En eigenlijk kijken welke verschillende rollen je kan hebben. Want binnen binnen Extinction Rebellion heb je natuurlijk mensen die protesteren, maar misschien ook mensen die de post kunnen delen en misschien ook mensen die de video's over kunnen maken. Dus het is iets specifieker op hoe kan je ook dit verhaal goed vertellen.
Dus voor mij zou dat eigenlijk perfect zijn voor iemand die dus niet demonstreert, kan ik juist naar zo'n meeting gaan om dan dat iemand dat tegen me vertelt. Maar als je gewoon bij de Linkse Mannen podcast af en toe over praat, dan doe je ook al iets heel goeds voor de wereld.
Nou, ik weet niet of het goed genoeg is, maar je doet in ieder geval iets. Nee, en ik vond het echt een... Het is dus wel... Hallucinant vind ik dat je dus zo'n verhaal dan hoort en dat je denkt, ik heb het al zo vaak gehoord. Maar toch, dat je gewoon denkt, ja, ook al is maar de helft van wat hier wordt verteld waar, waarom doen we niet allemaal het maximale op dit moment om te voorkomen dat, dat de wereld naar de kloten gaat?
En die demonstratie, die is volgende week zaterdag, toch?
Nee? Volgende week zaterdag,
ga je daar nu ook heen?
Zeker, ja.
Misschien dat je dan ook in hechtenis wordt genomen.
Ja, nou wie weet, hè. We gaan het
zien. Wie dan ook je overal aan?
Ik denk wel dat ik er overal aan doe. Lijkt me sowieso wel een handige... Ja, nee, linkse man. Het gaat niet om de linkse mannen daar. Het gaat om dat we tegen de fossiele subsidies. Dat lijkt me sowieso een goed idee. Ja, en gisteren ook weer dat nieuws over Chemoer, over PFAS en alles wat dat is. Ja, fuck al die grote bedrijven. En fuck... ik weet niet. Misschien... Nee. Ja. We moeten er wel echt wat aan doen, vind ik. Bram, jij een beetje bijgekomen van Noorderzon?
Ja, ik heb het allemaal niet gedaan. Ja, ik was wel moe ervan. Ja, mensen kunnen nog alle afleveringen terug luisteren. Tenminste, delen van afleveringen terugkijken.
Het gesprek met ons zich terugkijken.
Maar jij zei net aan het begin, leuke regelmatige dagen waren het wel. Dat miste ik ook wel een beetje. Zo, de dagen hadden een soort van vast tramien. Ik vond het ook wel weer leuk om thuis te zijn bij het gezin, moet ik zeggen, hoor.
Ja.
Dat had ik ook wel gemist. Dus
ik heb geen gezin.
Goed dat het weer voorbij is op een duur. En nu over tot de orde van de dag. Ja. Genoeg te doen dit seizoen. Zoals vandaag.
Ja.
Bijvoorbeeld gaan we bellen met een klimaatactivist. Maar weer eens. Renske Wiene. Zij is van De Goede Zaak. Zij is daar campaigner. En dat gaat natuurlijk over Wopke Hoekstra.
De Woppert.
Die chef klimaat Europa is geworden. Wordt.
Goed idee.
Not. Nee. We gaan praten met Wil Eikelboom. Gaan we bellen. Die ken je dan weer heel erg goed.
Ja. Tijdens Noorderzon spraken we over de situatie in Ter Apel. Maar toen kwam ook even kort ter sprake dat de derde landers uit Oekraïne, dat daar nu dat die of uitgezet of in ieder geval niet meer meegenomen worden. In de, gaan we horen hoe het precies zit. Maar dat is een probleem en daar is een uitspraak over geweest.
Zeker en hopelijk ook een oplossing voor. En we gaan bellen met Laurens Dassen, fractievoorzitter en partijleider van Volt. Want die stelde deze week voor dat het zetelaantal in de Tweede Kamer...
Nog meer
150,
mensen in de Tweede Kamer.
Ja, hij zegt dus, na 250 moet nog meer mensen. Hij claimt dus eigenlijk dat moet, dat het gezond is voor de democratie. Ja. En noodzakelijk.
Volle vaart.
Ah, eerst een beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen. lossen het op.
There's no way back. Zullen duurzamer moeten?
De linkse mannen lossen het op.
Iedereen is toch geschrokken naar de Voice.
De linkse mannen lossen het op.
Om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.
Ja, de telefoon gaat er over. Wie bellen we?
Renske Wiene.
Renske Wiene. De goede zaak.
De goede zaak. Renske, goedemorgen. Hallo?
Hey,
ja, daar ben je inderdaad.
Hallo.
Dat is een beetje een stil begin inderdaad. Ik dacht, ben je er wel echt? Dit is de Bram Douwens van de linkse mannen.
En Wilbert, ik zit er tegenover.
Hallo.
Hoi. wat heb jij een rustige energie zo. Wij zijn helemaal opgefokt. We willen het oplossen, Renske.
Nou. Oké, wacht. Zal ik anders beginnen?
Ja, doe maar. Nee, goedemorgen, Renske.
Hallo, linkse mannen.
Hey, hallo. Ja.
En ik ben super opgepokt.
Ja, ja. Renske, ja. Wopke Hoekstra, wat vind je van die man?
Ja. Nou, ik heb persoonlijk niet zoveel kennis van hem, maar van wat ik gezien heb van hem als bestuurder, zitten wij niet helemaal op één lijn.
Nee.
Ik vind hem niet per se een topfan. Maar mijn persoonlijke afwegingen doen er misschien minder toe dan de keuzes die hij heeft gemaakt. En
ja.
Daar ben ik helemaal niet over te spreken.
Ja, want ik zag gisteren een artikel van de Speld, wat waarschijnlijk door sommige mensen weer serieus genomen gaat worden. Maar hij vraagt zich af of er niet een gat in zijn cv is tussen het steunen van KLM en het werken bij Shell. Daar zit wel een gat in zijn cv, geloof ik, ergens, hè?
Ja, precies. Ja. En misschien dat hij in die tijd druk bezig was met zijn met investeren in een belastingsparadijs. En dat hij daar te druk mee bezig was. Maar voor het klimaat was het in elk geval niet een heel actieve daad.
Nee. Nee, en waarom bemoei jij je hier tegenaan? Wat is jouw rol hierin?
Ja. Nou ja, ik ben dus campaigner bij De Goede Zaak. En wat we eigenlijk doen is publieke druk opvoeren op de politiek. En onze rol hierin is eigenlijk proberen het kabinet en ook wel de Tweede Kamer terug te fluiten. Om eigenlijk de aanstelling van Hoekstra op zijn minst in stemming te brengen. Mm-hmm. Niet zomaar via redelijk achterkamertjes politiek te kunnen beslissen. Zeker als je demissionair bent, lijkt zo'n belangrijke positie aanstellen toch wel iets wat je democratisch zou moeten besluiten. En wat niet bij één persoon zou moeten vallen.
Nee.
En wij verzetten ons daar tegen. Dus we hebben een petitie en we zijn met kamerfracties in contact om dit tegen te gaan.
Is het kansrijk, denk je?
Ja, dat denk ik wel.
Oké, okay.
Ik was Rutte bijna weer vergeten. Nou, dit lijkt dan toch een laatste staaltje Rutteaanse politiek te zijn. Met via de achterkamertjes Wopke Hoekstra op zo'n post in de Europese Commissie neerzetten. En dan een andere minister ook even zijn portefeuille, die toch niet heel erg klein is, erbij gaan geven. Terwijl zij ook met zwangerschapsverlof gaat.
Schrijnen mag
heel erg goed natuurlijk dat ze met zwangerschapsverlof gaat. Maar of het dan handig is om het op deze manier allemaal heen en weer te schuiven.
Valken,
ja, want jij zegt, het is best wel kansrijk. Maar is het niet gewoon iets wat uiteindelijk aan de Europese Commissie is? Wat kunnen de partijen hier in Nederland hiervan vinden? Kunnen die bijvoorbeeld zeggen, Wopke, we willen dat je hier blijft? Of wat kan je doen?
Ja, je kan erover stemmen dat die aanstelling gewoon, dat zeg maar de voordracht toch wordt teruggetrokken. Ik bedoel, jij levert iemand als land en je kan ook zeggen, oh, die wordt het toch niet. Als er, ik bedoel, stel er komt, nou ja, ik vind zelf wat er naar buiten komt al genoeg reden om te zeggen, joh, hij wordt het niet. Maar stel er komt naar buiten dat hij een of andere misdaad heeft gepleegd, dan kan je ook nog zeggen, oh, we willen hem toch niet. En wat mij betreft is zeggen, joh, hij is niet de juiste persoon voor deze functie genoeg om iemand terug te fluiten. Maar je hebt gelijk, uiteindelijk ligt het bij de commissie en moet er een verhoor daar zijn. En daar besluit het parlement eigenlijk van, willen we hem wel?
Ja.
Er zitten meerdere stappen in deze campagne. De eerste is, kijk, het zou gewoon top zijn als dat verhoor er gewoon niet is in the first place. Dat wij even hand in eigen boezem steken en zeggen, joh, we hebben de verkeerde persoon aangedragen. Hier is iemand met eventueel wel wat meer ervaring op dit thema. En ook
zoals die... dan? Wie zou dat dan moeten doen, Renske?
Nou ja, ik wil niet
jij
specifiek voor iemand blijven, maar ik zou het heel goed doen. en kijk, twee andere namen die genoemd zijn, die... duidelijk hier niet met 10-0 achterstand beginnen, zijn Samson en Kaag.
Ja. Ja.
En dat zijn wat mij betreft logischere opties. Kijk, ik ben zelf nog wel iets ambitieuzer dan dat. Maar ik zou daar iets meer gerustgesteld mee zijn dan dus iemand als Bob Hoekstra, die ook zegt, het stikstofprobleem is niet heilig.
Nee, want ik wil nog even een beetje afpellen ook. Want, hè, want we hebben natuurlijk, iedereen voelt wel aan, hè, dat het is heel gek en hier spelen andere dingen. Daarover misschien zo meteen nog even een vraag dat dit nou de beste persoon voor klimaat is. Maar wat is jouw angst dan dat dit gaat betekenen voor het klimaatdossier namens Europa als Hoekstra daar de chef van wordt?
Ja, nou ja, hij blijft aan tot er een nieuwe eurocommissaris is. Dus dat is na de Europese verkiezingen. En die zijn in juni 2024.
Ja.
En als er zeg maar eenmaal een nieuwe commissie is, dat kan tot zeker 2025 duren. Hè?
Ja.
Kijk, we zitten natuurlijk nu midden in die crisis. En het betekent dat de plannen die er nu zijn met de Green New Deal, dat die alsnog aangescherpt gaan moeten worden.
Ja.
Met het feit dat we ramp na ramp gaan zien gebeuren en dat we zien dat er op Europees beleid echt ambities moeten uitgesproken worden. Als hij niets doet, stel we zeggen hij is te incapabel om goed beleid te maken.
Zou kunnen.
Niets doen is in de klimaatcrisis ook 100% achteruitgang.
Ja,
dat kan echt niet.
En elke week eigenlijk dat je vertraging oploopt is problematisch, lijkt me toch?
Ja. Ja, en is echt dodelijk. Zeg maar niet alleen op Europees vlak, maar ook daarbuiten. En wij hebben gewoon een verantwoordelijkheid als gigantische uitstoter, zeg maar als continent en als Europese Unie, hebben wij een verantwoordelijkheid om daarin ook bedrijven echt wel op aan te spreken. Daarnaast hebben we gewoon een aantal wetten die er nog doorheen moeten gaan, ook rondom bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar moet gewoon echt iemand met de klimaatbril ook naar gaan kijken, hè. En gaan zeggen, joh, wat voor verantwoordelijkheden hebben bedrijven?
Nou wordt er gezegd,
Hoekstra heeft echt.
Ja, Hoekstra heeft natuurlijk die hele afschuwelijke cv. Maar nu wordt er gezegd en zo. En dat is natuurlijk altijd, maar dan moet je maar geloven dat dat dan in de reconstructie in de Volkskrant gisteren werd dan gezegd. Nou ja, kijk, als één zeg maar, partij moeilijk ligt als het over die Green Deal gaat in Europa, zijn het de Christendemocraten. Wopke Hoekstra is een christendemocraat die dan klimaat gaat doen. Hè? Die Green Deal die komt er nu eenmaal. Ursula von der Leyen is daar een voorstander van. Misschien kan Hoekstra juist, als hij daar nou eens een keer een politiek strategische beweging maakt, juist die christendemocraten helemaal meekrijgen. En hè, is het toch een soort van, hebben we een soort van wolf in schaapskleren hebben we nu voor die christendemocraten. En is het eigenlijk het beste nieuws dat het klimaat ooit heeft kunnen horen. Dat Hoekstra nu voor hun gaan, voor het klimaat gaat staan.
Hey Brank, heb je weer gedronken of zo?
Wat is je reactie daarop, Renske? Op deze geweldige politieke theorie die mensen dan op in de krant schrijven.
Ja, ik ben volledig overtuigd, jongens.
Ik bedenk het niet,
ja,
hè?
Dit is natuurlijk, dit zou mijn best case scenario zijn. En wij laten ons met alle liefde verrassen. Maar kijk, wat wij ook hebben gezien is dat hij nog geen enkele keer voor klimaat is gaan staan.
Nee.
En ook dat de druk van bijvoorbeeld het CDA heeft ook heel veel effect gehad op hoe Hoekstra allemaal beslissingen. Hij durfde elke keer bijvoorbeeld over stikstof niet de beslissing nemen, juist omdat zijn partij niet achter hem stond. Dus hoe gaat dat met een Green Deal anders zijn?
Ja, geen idee.
Ik heb heel even gedacht, goed nieuws, dan is hij weg uit Nederland. Maar toen dacht ik, dan komen we alleen maar op een groter niveau weer tegen.
Hij blijft, kijk, het is zeg maar uitgezoomd natuurlijk heel problematisch dat zo'n iemand die toch een grote flapdrol is, hè, dat is evident, dus gewoon wetenschappelijk kunnen we bewijzen dat Wopke Hoekstra een flapdrol is.
Dus
maar
objectief,
gewoon objectieve maat, van mooie baan naar mooie baan rolt in het leven. Van rector van Minerva in Leiden naar bij Shell, naar McKinsey, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Financiën. Nu, het is toch werkelijk ongelooflijk dat je
middelmatig bent en dat je zulke dingen doet.
Nou, inderdaad. Maar goed, er is dus nog iets aan te doen. Wat kunnen mensen doen om te voorkomen dat Hoekstra naar Europa gaat en hierna gewoon lekker bij een of andere consultancybureau in de anonimiteit gaat werken, wat veel beter is voor iedereen in de wereld? Renske.
Ja, precies. Wat je kan doen is dus onze petitie tekenen. En wij houden je daar ook op de hoogte van vervolgstappen. En de vervolgstappen daarna zijn dus ook heel belangrijk. Dus Europees gaan we het ook druk opvoeren. Dat doen we samen met Fossielvrij. En dat komt binnenkort komt dat ook online. En als je dus onze petitie tekent, dan houden we je daarvan op de hoogte. En ook als jij lid bent van een politieke partij, schrijf die partij aan.
Mm-hmm.
Vraag ze om ofwel een spoeddebat aan te vragen, ofwel op Europees niveau echt bij die hoorzitting hem even onder, nou ja, echt wel goed te ondervragen. En ook gewoon om tegen zijn aanstelling te stemmen.
Ja.
Maar gebruik het feit dat jij een burger bent met een stem. Zeker nu in verkiezingstijd zijn politieke partijen echt super gevoelig voor die publieke druk. En kan jij ook aangeven van, joh, ik vind dit echt super belangrijk en het slaat nergens op dat jullie als bijvoorbeeld een PvdA van GroenLinks, dat jullie hier ook geen kamervragen over hebben gesteld, gaat het dus even doen.
Heeft Timmermans,
maakt daar ook gewoon gebruik van.
Heeft Timmermans trouwens wel iets over zijn opvolger gezegd?
Nou, ik vind het daarna geestig stil eigenlijk.
Ja. Ja. Nou, hopelijk gaat hij ook nog wat zeggen.
Je kan naar degoedezaak.org om deze petitie te ondertekenen. Niet onbelangrijk om te vermelden. Dankjewel, Renske.
Ja, super bedankt.
Doei. De linkse mannen
lossen het op. Ja, nou, volgens mij een hele goede analyse van je. Zo'n ongelooflijk middelmatige gast die dan op zo'n plek zit. Het is toch, dat is waar we als aarde volgens mij heel vaak een probleem van hebben.
Ik heb mensheid. Een paar keer gesproken ook wel, toen ik ook nog voor Ponyus wel bij de Tweede Kamer was.
Ja.
Maar het is de ultieme nikszeggende man ook in hoe die praat.
Ik bedoel, de middelmatige.
Hij zegt niks, hè. Hij praat in een soort van abstractie waar je altijd denkt, ja, er zit ongetwijfeld, nu zeg je ergens iets wat waar is. Maar ja, nee, ik vind hem.
Ja, het zou leuk zijn, denk ik, als op de middelbare school gewoon zijn teksten zouden gaan analyseren en kijken hoe leeg het nu eigenlijk is.
Ja, lijkt je dat leuk?
Ja, ik weet niet. Ik denk dat mensen nog minder graag naar school gaan misschien.
En dat is jouw doel?
Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is niet mijn doel.
Wil Eikelboom.
Ja.
Goede.
Wil Eikelboom.
Ja, dat Bram Douwens, linkse mannen. Wilbert van den Kamp, linkse mannen. Hallo.
Goedemorgen, Wil.
Daar zijn jullie.
Heb je nog lekker in een wetboek zitten bladeren vanochtend?
Ik dat doe ik dan. Dan ga ik naast de boekenkast staan en dan blader ik in een wetboek.
Je moet eens even toelichten, Wil, maar dit begrijpt niemand.
Ja, nee. Ja, grapje toch? Grapje. Maar ik zat gisteren vannacht. Ik kon niet slapen en toen heb ik dat stuk over Geen Moer gekeken van Nieuwsuur, geloof ik. Ja, en dan komt dan Benedict Fiek, die komt ook weer langs. Die is heerlijk in een wetboek uit de kast aan het bladeren. Ja, en dat is volgens mij een shot wat alle juristen altijd mogen maken wanneer ze op tv komen, toch Wil?
Het zou leuk zijn als iemand daar een compilatie van zou maken. Ja, ik heb er ook eentje inderdaad. Ja. Dan zeggen ze van, we hebben nog wat tussenshots nodig, zegt ze dan. Ga maar even doen. En dan zeg ik, dan als ik doe alsof ik werk, dan zit ik achter mijn computer gewoon in mijn beeldscherm en dat te typen.
Ja.
Maar dat is niet advocaterig genoeg.
Nee,
dus dan heeft ook met een toga aan op kantoor. Dus dan vragen ze of ik in het wetboek ga bladeren. Ja, dat is de enige keer dat ik het in het wetboek blader.
Ja, geweldig. Nou, misschien dat we die compilatie nog kunnen delen.
Heel geestig.
Maar daar bellen we je niet over, zeker niet. Wil. Want er is weer iets aan de hand in asielland. Vertel.
Jongen.
Nou,
heel algemeen gevraagd.
Ja, nee, dan kan Wil nu daarover praten, Bram. Ja, er is altijd en er is al veel te lang van alles aan de hand. Maar er zou weer een volgende stap worden gezet in de derde landers die uit Oekraïne zijn gekomen. En daar is een uitspraak in geweest, hè?
Ja, meerdere. Ja, waar zal ik beginnen?
Nou,
ja.
Misschien moet je eens uitleggen inderdaad, derde landers uit Oekraïne. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook nog een abstract idee is.
Ja, nou, laten we dan beginnen bij het begin. De oorlog brak uit, dat ga ik verder niet toelichten.
Nee.
Toen zijn er natuurlijk heel veel mensen uit Oekraïne gevlucht. Dat waren Oekraïners, maar dat waren ook, ja, wat wij dan nu noemen, de derde landers. Dat zijn mensen die niet Oekraïens zijn, maar wel in Oekraïne woonden. En die konden daar natuurlijk even min blijven als de Oekraïners. Dus die zijn ook gevlucht. En dan heb je een onderscheid te maken tussen mensen die daar woonden met een permanente verblijfsvergunning. Dus die mochten daar in principe altijd blijven. Nog steeds geen Oekraïns paspoort, maar wel een permanent verblijf.
Ja.
En mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. En dat zijn bijvoorbeeld vaak studenten. Die daar dus studeerden, daar tijdelijk verblijf hadden, maar soms ook al jaren woonden. Ik heb een cliënt die woonde al 12 jaar in Oekraïne met tijdelijke vergunningen. En die zijn ook gevlucht. Nou, toen die groep Oekraïners naar Europa kwam, toen heeft Europa, dus de Europese Unie, heeft beslist om de richtlijn tijdelijke bescherming in werking te stellen.
Ja.
Dat is een richtlijn die bestaat al een heel aantal jaren, maar is nog nooit gebruikt. Maar die is ervoor als er een grote groep asielzoekers tegelijkertijd komt, dan heb je daar een soort speciale regeling voor. Dan hoeven die niet allemaal door een asielprocedure. Dan is het voldoende als ze zich melden en dan krijgen ze opvang en dan mogen ze werken. En dan krijgen ze geld als ze niet kunnen werken.
Mm-hmm.
En dan krijgen ze allerlei voorzieningen.
Ja.
Dat noemen we tijdelijke bescherming, want dat is maximaal 3 jaar. Nou, de Oekraïners kregen dat sowieso. In die richtlijn staat dat mensen met een permanente vergunning die ook krijgen.
Ja.
En dan heb je nog de groep van die mensen met tijdelijk verblijven. Die vallen niet onder die richtlijn. Maar de richtlijn zegt wel, lidstaten mogen, als ze willen, die doelgroep, zoals dat heet, ook uitbreiden. Ze mogen meer mensen bescherming geven dan de richtlijn verplicht.
Mm-hmm.
En toen heeft staatssecretaris Van den Burg destijds, dat was in maart vorig jaar, 2022, heeft hij gezegd, wij gaan deze richtlijn ruimhartig toepassen. Mm-hmm. Dus wij brengen ook de mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne onder die richtlijn. Dus die krijgen ook die bescherming. Nou, die hebben zich ook gemeld. Die hebben ook opvang gekregen. Die zijn gaan werken. Die zijn hun leven in Nederland gaan opbouwen. Toen, een paar maanden later, in juli, toen bleek dat... Toen is Van den Burg daar teruggekomen eigenlijk. Heeft hij gezegd, het worden er wel wat veel. We stoppen hiermee. Die extra, die ruimhartige bescherming, dat beëindigen we. Dus ja. Iedereen die zich nu nog meldt met een tijdelijke vergunning, die krijgt die bescherming niet meer. Nou, dat is iets, dat is eigenlijk weinig juridische discussie over. Dat mag hij doen, want het was extra bescherming. En dat heeft hij dan beëindigd. Daar kan je moreel iets van vinden, maar dat juridisch gezien. Dus
correct.
Dat is niet het punt. Maar in die periode tussen maart, toen hij zei ruimhartig, en juli, toen hij zei stoppen met ruimhartig, zijn er ongeveer 4.500 derde landers dus met een tijdelijke vergunning in Nederland geweest, of gekomen. Die hebben zich gemeld en die hebben bescherming gekregen. En daarvan heeft hij gezegd, en dat gaan we ook beëindigen. En dat is nu iets waarvan juristen, waaronder ik, zeggen dat kan niet zomaar. Want je hebt die mensen onder die richtlijn gebracht. En dan kan je dat niet zomaar eenzijdig weer beëindigen.
Want
onder de richtlijn. En de richtlijn zegt niet dat je een bepaalde groep er weer uit kan gooien.
Nee, maar 4 september is dan de dag van de beëindiging. En wat betekent dat dan voor die mensen?
Nou, die mensen die zitten dus voor een deel in gemeentelijke opvang. Daar moeten ze dan uit.
Ja.
Ze mogen dus werken. Dat mag dan niet meer. Dan hebben ze nog de keuze of ze een asielverzoek... indienen, maar formeel gezien is het doorzetten. Maar goed, maakt het niet uit. Dus als ze zeggen van, ik wil nog dat mijn asielverzoek wordt behandeld. Dus ze zeggen van, ik kan niet veilig terug naar mijn land. Dan kunnen ze nog wel even in Nederland blijven. Dan kunnen ze in een AZC gaan zitten. Wordt dan een noodopvanglocatie, dus dat wordt niet altijd best.
Nee.
En dan wordt een asielverzoek behandeld. Maar goed, de grote meerderheid van deze mensen komt niet uit een onveilig land per se. En dat is ook niet de reden. Dus in die zin is het ook niet een asiel issue. En zo begonnen we dus wat aan de hand in asielland. Maar eigenlijk is het helemaal geen asiel issue. Het gaat gewoon over mensen die hier rechten hebben op verblijf. En hier werken en hier wonen. En waar dat...
rechten worden eigenlijk van deze mensen afgenomen. Deze mensen komen, als je het heel even heel plat zegt, eigenlijk gewoon op straat te staan.
Het idee is dat ze weggaan. Ja, dat ze het land verlaten.
Ja, maar dat gaat niet gebeuren natuurlijk meteen.
Zelf, ik heb nog gehoord van mensen die zeggen, sorry, maar in mijn land, daar heb ik helemaal niks. Dan ben ik al jaren weg. Dan ga ik maar terug naar Oekraïne. Dus er zijn ook mensen teruggegaan naar Oekraïne.
Ja.
Iets is wat je zou moeten willen.
Nee. En waarom doet Van den Burg dit eigenlijk? Waarom? Wat is denk jij de reden erachter?
Nou, ik denk... De formele reden is... Kijk, het beëindigen van die extra bescherming... per juli, dat is gewoon, er kwamen er steeds meer en de opvangcapaciteit is beperkt. Dus dat kan ik wel snappen. Formeel is dat ook de reden waarom hij dit doet. Hè? Dus deze 4.000 mensen zegt, dat is ook allemaal opvangcapaciteit. Maar goed, lang niet iedereen zit in zo'n opvang. Uiteindelijk gaat het maar om een paar procent, iets van 4% van de totale opvang wordt door deze mensen bezet gehouden. Ik denk ook dat hij misschien... Nou goed, het is de strijd nog niet gestreden, hè, de juridische strijd. Dus ik kan er niet al te stellig over zijn. Er zijn verschillende rechtbankuitspraken nu over. Maar ik denk dat Van den Burg dacht, dat kan gewoon. Dat kunnen we gewoon juridisch zo doen. En dat allerlei deskundigen hebben ze niet gezegd van, maar dat kan helemaal niet. Maar toen had hij het besluit al genomen. En nu lopen er dus een heel aantal procedures. En eigenlijk elke dag verwachten we weer nieuwe uitspraken van rechtbanken. En er zijn rechtbanken die zeggen... Dit kan Van den Burg inderdaad doen. En er zijn rechtbanken die zeggen, dit mag hij niet doen. Dus dat is...
Maar ondertussen gaat het wel gebeuren, heeft hij ook gezegd.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het grootste probleem op dit moment. Is dat er nog geen definitieve duidelijkheid is of dit mag of niet. En dat het wel alvast wordt doorgezet. Dat is natuurlijk... Ja, vind ik onverantwoord.
Zeker.
Want je zet mensen op straat. Ja. En misschien dat mensen het land uitgaan. Mensen zijn sowieso hun baan kwijt. En misschien ook over een paar weken de Raad van State zegt, ja, dit mocht niet. En dan, ja, dan is het allemaal onterecht geweest. Nou, dat ook. Gaan al die mensen natuurlijk.
Ja. En aan die gemeentes, bedoel, even kijken. Ik weet niet waar al deze mensen nu, hè, die zullen het hele land verblijven, overal en zo, die komen. Dus hè, het wordt natuurlijk ook weer gewoon een gek probleem. Dat gewoon in één keer mensen in één keer dingen niet meer mogen. En waar moeten die mensen, als die mensen blijven, en die mensen die zouden moeten mogen blijven, waar gaan die mensen dan heen? Dus
voor een deel gaan die op straat zwerven.
Ja, dan krijg je dat.
Voor een deel gaan die misschien maar dan maar zeggen van, nou, dan wil ik doe mij dan maar in de asielprocedure. Want dan kan ik het wel van Nederland afwachten. Wat weer extra belasting is van de asielprocedure, terwijl dat helemaal niet nodig is. Maar goed, dan doen ze maar op die manier. Plus ja, en sommige mensen zeggen misschien wel, ja, ik blijf hier gewoon zitten. En dan, als de gemeente ze dan eruit wil hebben, ja, dan moet er weer een juridische procedure over worden gevoerd. Dan moeten ze naar de rechter stappen. Het is allemaal belasting van rechters, van iedereen eigenlijk. En vooral van die mensen zelf. Ja. Terwijl je natuurlijk veel makkelijker zou kunnen zeggen, we wachten even af of dit inderdaad mag. Dat was ook eigenlijk de planning. Een half jaar geleden kwam de IND met het voorstel om dit in een soort pilot te doen. Dus ze zeggen van, nou, we gaan het eerst juridisch allemaal uitprocederen en dan pas gaan we stappen zetten. Nou, die pilot die liep enorme vertraging op en toen kwam die datum van 4 september dichterbij. En toen dachten wij van, nou, dan gaan ze dat waarschijnlijk een beetje opschuiven, maar dat weigeren ze.
En nu dan? Hoe lossen we dit nu op?
De sleutel ligt bij het kabinet. Die kan gewoon zeggen, we gaan er gewoon een maandje of twee maandjes bij doen. Dan weten ze zeker dat wat we doen, dat geen onomkeerbare gevolgen heeft.
Ja, maar het lijkt erop dat zeg maar, die logica, die ontbrak sowieso ook al bij het kabinet. En ja, de noodzaak om nog enige logica door te voeren in een dimensionele tijd lijkt sowieso, ik bedoel, hoeksta naar klimaat en dit, maakt allemaal geen reden meer uit natuurlijk.
Ik snap dat logica niet altijd leidend is in het asieldebat, maar openbare orde is toch, ja, VVD toch de partij die dat voorstaat. Dan zou je zeggen, nou, laat die mensen even rustig zitten. Dat ze zeker weten dat ze er, dat het legaal is wat we doen. Je mag toch verwachten dat ook zelfs de VVD waardeert. En we gaan ook niet allemaal mensen nu de straat opsturen. Nee. Want wat doet dat voor de openbare orde? En dat is natuurlijk waar gemeenten ook enorme zorgen en klachten over hebben uitgesproken. Van, die willen dit namelijk helemaal niet. Die willen helemaal niet die mensen nu eruit gaan zetten. Maar
Oké, we houden het in de gaten. En het gaat niet, het is al maandag, dus het zal misgaan. Het gaat mis en dan hopen we dat we het weer recht kunnen trekken in de week erna. Wil sterkte daarmee.
Ja, dankjewel. Ik ga weer door.
Oké, hoi.
Oké.
Gezellig, hè?
Nou, je merkt echt dat die VVD na 12 jaar op de laatste benen loopt, hè? Het lukt ze allemaal niet zo goed meer.
Het is
eigenlijk geen oplossing voor, behalve
dat
er een nieuwe regering komt. En dat die niet gaan denken van, oh ja, terwijl wordt onderzocht of dit eigenlijk wel mag, gaan we het allemaal maar doorzetten. Dat blijf ik toch zo ongelooflijk raar
vinden. Dat is wel een
raar
trend
vinden.
Inderdaad Tenminste, geweest.
Ik probeer een metafoor ervoor te verzinnen, maar het lukt me gewoon niet.
Nee, maar het is wel vaker zo, dat het dan eigenlijk wordt er dan weer, of het nou over stikstof gaat of over andere dingen, daar wordt dan iets besloten en dan wordt het getoetst of het eigenlijk wel kan. En dan wordt er gezegd, nou ja, het kan eigenlijk niet. Maar dan is het dan zo. Dat is een heel raar iets. Als wij zo zouden leven, gewoon in ons dagelijks leven.
Ja, ik koop deze kleding gewoon alvast. Ik weet nog niet of ik het pas, maar ik koop het wel gewoon de hele tijd. Heel raar, toch?
Ja.
Het is een hele slechte metafoor.
Ja, maar het is wel idioot. We gaan bellen met iemand die uiteindelijk ook wel enige, zeg maar, parlementaire verantwoordelijkheid heeft. Laurens Dassen.
En misschien een oplossing heeft ook.
Oplossing heeft. We gaan ook nog even vragen aan hem, want hij, dat weet jij misschien wel of niet, hij heeft dus hij heeft vragen gesteld over de aanstelling van Hoekstra.
Ja, en na Laurens Dassen, dat is misschien wel goed voor mensen om te weten, hebben we een wel heel bijzonder juice channel.
Oh, ja.
waar we een klein primeurtje van hebben.
Ja, zeker. Ja. Daarna gaan we Laurens bellen. Ik weet niet of hij eigenlijk in de auto zat. Dat gaan we horen zo meteen.
Ja, dat weet ik ook niet.
Nee, volgens mij niet trouwens hoor. Volt, ben jij een Volt-man eigenlijk?
Nee.
Nee, ik weet niet.
Jij wel?
Nee. Laurens is wel een leuke gozer. Maar
Laurens is wel Volt-man.
Ja, Volt-man, ja. Ja. Tenminste, dat hoop ik dat hij dat is in ieder geval.
Laurens
Bram van de Linkse Mannen hier.
Hallo, en Wilbert.
Hey Bram en Wilbert, hallo. Hallo.
Ja, wij zijn met Wilbert zo te praten. Wij zijn eigenlijk helemaal niet echt Volt mensen.
We zijn ook niet echt Omtzigt mensen. Nee. We hebben ook Omtzigt geïnterviewd.
Ja, we vinden jou een hele fijne parlementariër en zo. Maar eigenlijk zit het helemaal niet in ons brein vaak Volt. Wat doen wij verkeerd?
Nou, goed dat jullie toch bellen dan. Want dan kunnen we daar wat uitgebreider over hebben.
De campagne begint nu.
Volgens mij zijn jullie precies de juiste stappen aan het nemen om dat te veranderen.
Heel goed. Nou ja, dat is eigenlijk niet de insteek van dit gesprek. Maar ik wil, daar kunnen we een andere keer nog uitgebreid over praten, Laurens. Hoekstra naar klimaat. We hebben nu al uitgebreid over gesproken aan het begin van deze aflevering. Dat is niet de reden dat we jou bellen. Maar we weten wel dat jullie als partij daar vragen over hebben gesteld. Want jij sprak ook niet echt een gat in de lucht, toch?
Nee, het was een onafvolgbaar proces. Dus om meerdere redenen sprong ik geen gat in de lucht. Inderdaad, dat Hoekstra nou niet bepaald een track record heeft op klimaat waarvan je zegt... Die gaat er tegenaan, die gaat ervoor zorgen dat de Europese Green Deal nog een stapje verder wordt gebracht. Hè? Zeker ook richting de COP28. Maar ik vind het ook onnavolgbaar omdat het proces volledig intransparant is. Het lijkt alsof Rutte en Hoekstra dit samen gebrokstoofd hebben. En net voordat het kabinet viel, zei Rutte nog... Nou, we moeten eigenlijk geen kabinetscrisis hebben, want we hebben een hele grote oorlog in Europa. Mm-hmm. En het kabinet is gevallen en vervolgens gaat de minister op Buitenlandse Zaken, die hier toch voor Nederland een belangrijke rol vervult, ja. Vertrekt naar Brussel. Ja. Dus ik vind sowieso een onverantwoorde zaak als nu in de demissionaire periode alle ministers uit gaan fladderen.
Ja. Maar kun je daar iets aan doen? Want ik bedoel, je hebt vragen gesteld. Maar dit lijkt toch eigenlijk een beslissing die buiten ons en ook buiten het parlement wordt genomen?
Ja, en dat is ook wat ik kwalijk vind. Zeker als het kabinet demissionair is. Dan zouden ze op zijn minst de profielschets met de Kamer kunnen delen. Van wij zijn op zoek naar deze en deze competenties, want het is een tijdelijke functie. Dus het is belangrijk dat iemand de Europese Commissie kent, weet hoe het daar werkt. Mm-hmm. Het is belangrijk dat iemand een klimaat-track record heeft, of in ieder geval daar de kennis en expertise op heeft, omdat in november de COP28 is, et cetera. En dan wordt in ieder geval transparanter op basis van welke zaken een kabinet besluit. Nou, en nu is er ook nog helemaal geen kabinetsbesluit geweest. Dus ja, lijkt het alsof het even handjeklap is geweest. En dat vind ik onhandig.
En zo, kijk, we spraken net, ik bedoel, ik weet niet hoe open jij erover bent, maar wij Wilbert en ik vinden zo ongeveer de middelmaat. Iemand die toch eigenlijk met een vrij, je lacht erom, vrij bijzonder...
hij is gewoon het leven doorgestruikeld
ja,
en
rector,
zit hier.
Minerva, Shell, ja. McKinsey en dan word je gewoon minister van Buitenlandse Zaken, minister van Financiën en nu mag je weer naar Europa. Het is toch...
En je put je uit in holle
verschrikkelijk
woorden.
Verschrikkelijk cynisch dit, Laurens. Grijp in!
Nou ja, dit is ook, daarom zouden wij ook, kijk, ons perfecte proces zou veel meer zijn dat je het in Europa, het Europees parlement en vanuit daar dat er een Europese regering komt. Dat zou voor ons het perfecte proces zijn. Maar dit is natuurlijk heel kwalijk ook voor het vertrouwen, niet alleen in Nederland, maar ook in onze Europese democratie. En jullie zeggen het mooi, op deze manier struikel je door naar de volgende rol.
Ja, heel goed. Nou, goed.
Voordat ik het weet, ben ik koning of zo.
Jij bent veel te zuiver op de graad.
Ik vind Max Verstappen ook verschrikkelijk en daar wil ik ook niet mee op de foto. Maar daarover later zeker niet meer. Laurens, we gaan met jou nu even praten over een voorstel dat jij samen met de ChristenUnie hebt ingediend. Samen met iemand van de ChristenUnie. Om... ervoor te zorgen dat er in de Kamer beter gecontroleerd kan worden, dat mensen beter hun werk doen. Want op dit moment zitten er 150 leden in de Tweede Kamer. Jij dacht, daar kan nog wel wat bij.
Nou zeker. Sinds 1956 zitten er 150 leden in de Tweede Kamer. Toen zijn we van 100 naar 150 gegaan. Dat is 70 jaar geleden en in die 70 jaar is de wereld veranderd. We zijn van 10 naar 17 miljoen mensen gegaan. Er is veel meer internationale complexe wetgeving bijgekomen. Meer ambtenaren. Kortom, het wordt ook tijd dat we in 2023 een volksvertegenwoordiging hebben die kan handelen naar wat deze tijdsgeest vraagt. En wat ons betreft moeten er dan 100 Kamerleden bij om dat dus ook goed te kunnen.
Ja, want wat lukt er nu niet met die 150 Kamerleden?
Nou ja, ik zit nu 2,5 jaar in de Kamer en samen met Mirjam Bikker van de ChristenUnie. En we hebben het hier ook vaker met elkaar over gehad. Het is veel over die bestuurscultuur gegaan. En dan wordt er vaak gezegd... De Kamer is te weinig met wet en regelgeving bezig. En dat is precies waar mensen dagelijks mee te maken hebben. Het gaat veel te veel over de krantenkop van vandaag en te weinig over de Nederland van 10, 20, 30, 40 jaar. En je hebt ook nog de volksvertegenwoordigende rol, hè, waarin de Tweede Kamerleden, volksvertegenwoordigers in de samenleving het gesprek willen aangaan met mensen. Via de e-mail, via social media, maar ook gewoon op straat. En daar is op dit moment te weinig ruimte voor als Kamerlid om dat allemaal goed te doen. En wij hebben daar dus nu 3 voorstellen voor gedaan. 1 is een parlementaire wetsverkenning, zodat we eerder in het proces bij wetten betrokken zijn. 1 zijn visiedebatten, kunnen we misschien daar even bij stilstaan. En 1 is inderdaad die uitbreiding van de Tweede Kamer. En daarmee geven wij handvaten om dus die bestuurscultuur te veranderen.
Maar in welke mate... Je moet toch, denk ik, aan ons en misschien aan onze luisteraars beter uitleggen waarom 100 mensen er gaat voor zorgen dat er minder werkdruk komt. Of dat je meer tijd gaat hebben. Want ik kan me ook voorstellen, dan krijg je gewoon misschien wel meer fracties. Of je krijgt misschien dezelfde type Kamerleden krijg je weer. Je krijgt weer ook Wiebrand van Hagens er allemaal tussen zitten. Zo, de wereld wordt er toch niet automatisch beter van, Laurens?
Ja, dus daarom doen wij ook die andere 2 voorstellen.
Okay.
En die zijn voor ons heel belangrijk. We hebben... gezien in de afgelopen 2,5 jaar dat de Kamer onvoldoende bezig is met wetten.
Ja.
En we hebben ook gezien met de toeslagenschandaal wat voor een enorme verschrikkelijke impact slechte wetgeving heeft op mensen in de samenleving.
Ja.
Het kost ons nu ook meer dan 5 miljard aan compensaties. Dus het kost de samenleving ook uiteindelijk heel erg veel. Daarvoor zeggen wij, oké, Kamer, dan moet veel meer tijd en ruimte komen om met die wetten bezig te zijn. Nou, daar hebben we in Europa gekeken. Hoe gaan andere parlementen hiermee om? Mm-hmm. In Ierland hebben ze daar een heel mooi voorstel voor. Dat heet dus een parlementaire wetsverkenning. Waardoor je als Kamer veel eerder al betrokken bent bij wetgeving. Dus niet als een wet klaar is, wordt die naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar dat je hem al eerder krijgt op hoofdlijnen. Zodat je met ambtenaren kunt spreken.
En
met uitvoerende
organisaties. En meer Kamerleden helpt dan omdat je gewoon meer mensen hebt die daar naar kunnen kijken.
Die
er tijd in kunnen steken.
Precies.
Okay.
Dit kost dus meer tijd. En op dit moment zie je dat Kamerleden vaak overwerkt zijn. De werkdruk is hoog. Er is weinig tijd om je goed te kunnen verdiepen in wetten. En dat komt kwaliteit niet ten goede. Nou, en daarvan zeggen wij, als Nederland echt een goede volksvertegenwoordiging wil hebben, dan moeten we zorgen dat daar meer ruimte voor komt. Dat is niet alleen maar door het werk efficiënter te organiseren, wat vaak gezegd wordt. Dat is ook door ervoor te zorgen dat er meer Kamerleden zijn, dus zodat ze zich beter in dossiers kunnen verdiepen.
Dus ik sla het even plat. Hè. Stel, Volt die krijgt bij de volgende verkiezingen met 150 zetels in de Kamer, krijg je, weet ik wel, 5 zetels of zo. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou dan in een Kamer met 250 zetels kunnen dat de 8 zijn. En dan kun jij dus ervoor kiezen om te zeggen van 2 van die 8 of 1 van die 8 houdt zich alleen maar bezig met nieuwe wetten. En die houdt zich niet bezig met andere waan van de dagachtige dossiers.
Nou, dus je zou dan er in ieder geval voor zorgen dat Volt meer Kamerleden hebben. Wat sowieso positief zou zijn voor de Tweede Kamer, denk ik, en voor Nederland.
Ja, oké, prima. Ja.
Maar ook dus dat die Kamerleden zich inderdaad veel meer kunnen verdiepen in de wetten die op ons afkomen. En dat is, dat zou je ook bij andere fracties zien, dat daar dus ook betere wetgeving van komt.
Duidelijk, in die visiedebat, hè, ik keek naar het gesprek dat jij had bij Op1 met Mirjam Bikker van de ChristenUnie samen met Margie Fix en Thijs van der Brink, onze 2 favoriete EO-presentatoren. Het werd allemaal wat lauw ontvangen, hè, die visiedebatten. Hè. Iedereen wil graag een groot verhaal, maar god, niemand zit te wachten op een visiedebat. Zo leek het net.
Ja, de Belgische minister die er ook aan tafel zat, die werd er ook naar gevraagd van, hebben jullie visiedebatten in België?
Ook niet. Nee, hebben ze ook nooit.
En toen zei hij, over de toekomst, nee, dat doen wij ook niet.
nooit over nagedacht.
Vandaar België, zou ik zeggen. Goed.
En dat was wel het moment dat ik ook weer bij mezelf dacht, kijk, je gaat ook de politiek in vanwege idealen die je hebt. En veel van de crisis waar we op dit moment hier in Den Haag altijd over spreken, klimaat, stikstof, wonen, migratie, die zijn allemaal ook ontstaan omdat we veel te weinig vooruit hebben gekeken.
Ja.
Nou, wij zeggen, daar moet veel meer ruimte in de Tweede Kamer voor komen om te spreken met elkaar. Welke grote veranderingen komen op ons af? Wat betekent dat voor de komende 10, 20, 30, 40 jaar? Dat doen we nu veel te weinig. We zijn veel te veel met de krantenkop van vandaag bezig. En daarom hebben wij hier een voorstel voor gedaan om dit in de Kamer zo te organiseren dat hier ook echt de ruimte voor komt en dat het weer over idealen en over de toekomst gaat. Want heel veel mensen die ik ook spreek, die zeggen, ja, in de Tweede Kamer gaat het altijd over het hier en nu. Dat is ook belangrijk. Maar ik weet eigenlijk niet, waar gaan jullie nu met elkaar naartoe? Wat is nou wat jullie in de toekomst voor Nederland en Europa willen? Daar hebben we ook die visiedebatten.
Ja.
Ja, ik weet niet of het lauw ontvangen werd. Er werd misschien wat kritisch naar gekeken.
Thijs van der Brink keek alsof hij moest poepen, maar dan kijkt hij natuurlijk altijd als hij moet poepen. Dus, maar,
Ja, de vraag die natuurlijk opkwam van, ja, kan het dan niet nu al? En ja, je ziet dat het nu gewoon niet gedaan wordt. En daarom hebben wij gezegd, dat moet je veel beter organiseren. Want het is zo ontzettend belangrijk dat we...
Maar je gaf een voorbeeld, Laurens.
Dat we ook een goed voorbeeld. De crisis zelf organiseren.
Ja, je gaf een goed voorbeeld, gaf je volgens mij. Dat wil ik
kunstmatige
nog
intelligentie.
Ja, dat was je voorbeeld wel. Maar wat betekent, stel je voor, je zou een visiedebat doen over kunstmatige intelligentie. Hoe gaat dat dan? Hoe ziet een visiedebat in het hoofd van Laurens Dassen eruit?
Nou, een visiedebat begint al natuurlijk voor het debat. Hè, dat je als commissie, als Tweede Kamer besluit om een hoorzitting te organiseren met experts op het gebied van kunstmatige intelligentie, met uitvoeringsorganisaties, met wetenschappers, met mensen in de samenleving die ermee bezig zijn, dat je ook echt met elkaar een goed beeld hebt van wat is de potentie van kunstmatige intelligentie, wat zijn de risico's en wat zijn ook zeker de kansen die we hebben als samenleving als we hier op de juiste manier mee omgaan. Dus dat je allereerst goed geïnformeerd zo'n debat ingaat.
Ja.
Nou, en vervolgens ga je het debat in en dan ga je met elkaar spreken. Oké, kunstmatige intelligentie, hoe zien wij dat voor ons op ethisch gebied? Wat vinden we dat kunstmatige intelligentie, waar kan het aan bijdragen? Bijvoorbeeld in de zorg, in het beter opsporen van ziektes. Hoe vinden we dat studenten daar in de toekomst mee om moeten gaan? Omdat je nu ChatGPT hebt. Mm-hmm. Hoe kan de overheid hier op de juiste manier kaders voorstellen, regels voorstellen? Nou, en op zo'n manier verken je met elkaar wat zijn de scenario's en ook van waar zitten voor jou de belangrijke punten om te zorgen dat kunstmatige intelligentie onderdeel wordt van de samenleving. Ja, en dan kun je met elkaar kijken, oké, en wat zijn dan de stappen die we nu al moeten zetten om uiteindelijk aan het toekomstbeeld te kunnen voldoen?
Ja, en dan zou je misschien als winst daarbij ook kunnen hebben dat Nederlandse burgers misschien dat debat dan ook kijken en zich ook wat beter laten informeren dan alleen maar de krantenkoppen.
Nou, zeker. En dus dat je ook voorkomt dat we over 10, 20 jaar denken van, goh, hadden we hier 10, 20 jaar geleden maar al over nagedacht. Maar dat, ja, dat nu al gebeurt.
Heel goed. Oké.
Nou, die visiedebatten, dat klinkt gewoon als een heel goed idee. Ja. Laten we hopen dat
zelfs
als het bij 150...
Het leuke daarvan is ook, hè, dat je ook kansen kunt gaan zien. Kijk, als je het hebt over krantenkoppen van vandaag, dan gaat het ook heel vaak over wat gaat fout? Wat zijn de risico's? Hè? En daar reageren we dan met elkaar op. Maar volgens mij moeten we ook als politiek veel meer kijken wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst. Ja. En daar geeft zo'n visiedebat ook veel meer ruimte
en
voor.
En hoe reëel, kijk, deze drie voorstellingen die klinken allemaal best, denk ik, nou ja, die 250, ik snap dat dat een oplossing zou kunnen zijn, maar in ieder geval het visiedebat zijn wij nu, denk ik, Wilbert wel enthousiast over. Dat zien we wel zitten. Zouden we een keer naar kunnen gaan kijken?
Ja.
Maar hoe reëel is het dat, hoe gaat dit dan? Jullie willen deze twee dingen dan, of deze drie dingen. En dan hoe nu verder? Hoe zorg je ervoor dat dit ook er komt allemaal?
Nou, dus voor parlementaire wetsverkenning, hè, daar hebben wij voorgesteld om pilot te starten. Om het dus gewoon te gaan proberen van helpt dit? Wordt wetgeving dan beter? Voor de visiedebatten, ik ga er eigenlijk van uit dat daar een kamerbrede meerderheid voor is. Omdat iedereen hier ook in de Tweede Kamer toch het gevoel heeft, we moeten veel meer met die toekomst en die lange termijn bezig zijn. Mm-hmm. Daar praat iedereen ook in de campagnes over. En de uitbreiding Tweede Kamer, daar is volgens mij bijna meerderheid voor in de eerste lezing. Want het is een grondwetswijziging, dus het zal door twee parlementen goedgekeurd moeten worden. Dus na de verkiezingen zullen wij dit in de Kamer bespreken. Dan komt daar natuurlijk een meerderheid voor om het door te laten gaan. Dan gaan we naar de Eerste Kamer. Dan gaat het weer terug naar de Tweede Kamer. En dan moet de Tweede Kamer een tweederde meerderheid daarover besluiten.
Ja, je bent er nog niet. En dan is het natuurlijk pas, stel je voor, we gaan naar 250 zetels toe. Dan zijn natuurlijk ook weer jaren verder voordat pas bij volgende verkiezingen zullen die pas geïnstalleerd zijn waarschijnlijk, op z'n vroegst.
Precies. En het belangrijke is dat we dat nu gaan doen, want we zijn het Binnenhof aan het verbouwen.
Ja.
Dus als er een moment is in de geschiedenis om het te doen,
dit is het moment. Ja.
Want dan kunnen we nu al met de architect gaan praten van oké, er moet een klein beetje ingedikt worden in de plenaire zaal. Ja. Er moet een extra rijtje bij hoe gaan we dat op de juiste manier doen. Ja. Zodat we niet over 10 jaar, als het Binnenhof eindelijk klaar is, hadden we maar nagedacht, wat willen we eigenlijk met ons parlement?
Precies. Nou, jullie hebben al een visiedebat gehad hierover, zo te horen. Heel goed. Precies. Fijn dat jij zo naar de mogelijkheden kijkt in plaats van naar de problemen. Dat is ook waarom wij volgens mij de linkse mannen lossen het opheven.
Je hebt je goed kranen. We gaan je vaker bellen, Laurens. Ja,
en als je een keer in Groningen bent, laat het vooral weten. Ja. Dan zetten we je ergens voor een zaaltje. Altijd gezellig. Ja.
Helemaal top.
Dankjewel. En een fijne dag.
Oké.
Hoi. De linkse mannen lossen het op.
Ik moet zeggen, ik kan er moeilijk tegen zijn. Tegen dit soort ideeën over het vernieuwen van ons bestuur.
Ja, lijkt me goed. Ik denk dat er ook zeker nadelen kunnen zijn. Ik bedoel, als ik een beetje kijk op hoe er op Twitter op gereageerd wordt, zeggen mensen natuurlijk van, oh, dan komen er nog meer van die uitvreters. Maar ik denk dat dat soort mensen niet echt weten wat mensen in de Tweede Kamer doen.
Het
nou zoveel meer kost, als het iets meer kost om uiteindelijk tot betere wetgeving te komen, is dat
ik vind wat Omtzigt vertelde, zeg maar, na afloop toen hij bij ons de gast was. Het is ook wel ongelooflijk dat hij als enige Kamerlid heeft hij dan ruimte voor ongeveer anderhalf of een halve medewerker, zoiets of zo.
Ja.
Ja, dan kan iemand zijn werk gewoon eigenlijk helemaal niet doen. Want dat is ook wel ongelooflijk veel werk. En het is uiteindelijk, ik geloof, goed voor de democratie.
Hij vertelde over al die wetswijzigingen, amendementen. Dan moet hij er dan op een maandagochtend 150 ondertekenen.
Onvoorstelbaar. Ja.
Alleen daar ben je al heel druk mee.
Ja, dus ik denk dat het uiteindelijk wel goed is dat er meer ruimte komt om na te denken. Dat is toch waar dit over gaat. Dus ik vind het goed dat al zijn voorstellen van Laurens en van Mirjam Bikker dus, die gaan ook allemaal weer door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer heen. Dus er wordt nu wel gedebatteerd over hoe we het beter kunnen maken.
Ja. Er zijn meer mensen die de ruimte nemen om na te denken, maar dat ook delen met mensen. Ja. Misschien zijn mensen niet bekend met het begrip Juice Channel. Weet jij wat een Juice Channel is, Bram? Leg het eens uit.
Dat er als er een idee is over een bekend persoon, denk ik, over een bekende instantie, dat daar iets rommelt, zeg maar, op welk niveau. Dan ook, dat er dan een persoon is, dat is iemand die dan zo'n juice
channel
heeft of presenteert, dat dan eigenlijk met ons deelt zonder enige vorm van fact-check.
Ja,
het is en dat gewoon lullen in de ruimte eigenlijk.
Ja,
en hopen dat je het goed hebt.
Ja, dat is volgens mij inderdaad wat het is. En dat begon allemaal met mensen als Yvonne Kolde, Weijer of Meijer, ik weet niet precies.
Weijer.
Ja, en Gea Kramer hier in Groningen heeft ook al een juice-kanaaltje over dat de roltrap ergens wordt weggetild. Maar we kunnen wel zeggen dat die juice-channels, die gaan nu, die levelen up. Hè? En wij zijn op een juice-channeltje gestuit.
Ja, politiek-maatschappelijk, van een oud-minister.
Welkom bij Kamp Juice. Mijn naam is Henk Kamp en ik zal u in aanloop naar de verkiezingen relevante informatie meegeven die de reguliere media om hun moffigende redenen niet brengen. Deze week heb ik wel een heel bijzonder verhaal voor u. Zoals u weet is meneer Hoekstra voorgedragen als nieuwe eurocommissaris klimaat. Overigens een excellente keuze van Mark Rutte. En deze is dan ook met een delegatie alweer te kijken van de week in Brussel. Onder andere op de oud-werkkamer van de heer Timmermans. En daar is naar verluid deze delegatie zich het leplazerus geschrokken van wat zij van de troep die zij hier aantroffen. Overal lagen etensresten, kreumels van chips en broodjes en dergelijke, maar ook resten van vlees, hamburgers. De kassen lagen vol met allerhande snoepgoed, waaronder mazen, twixen, bounties. En tussen de verwarming zaten heel veel resten van verpakkingsmateriaal van chips en andere zootjes weggestopt. Ik stel vast dat we hier te maken hebben met een ernstig verslaafde man, waarvan ik mij afvraag, moeten wij die straks de sleutel van het torentje overhandigen? Dat lijkt mij persoonlijk niet zo'n goed idee. U weet, misschien bij verslavingsproblematiek horen kenmerken als manipulatie, liegen, verwaarlozen van verantwoordelijkheden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik denk, dames en heren, dat de heer Timmermans nodig professionele hulp nodig heeft om hier uit te komen. En het hoogste ambt zal daar zeker niet bij helpen. En laat deze man nou een keer aan zichzelf gaan werken, in plaats dat hij maar steeds zijn blik op allerlei hoge baantjes richt. Tot zover deze aflevering van Kamp's Juice. Ik zou zeggen, houd oren en ogen open.
Nou, die Henk Kamp.
Die Henk Kamp, ja.
Ongelooflijk. Daar gaan we zeker nog meer van horen.
De oplossingen, Wilbert.
De oplossingen van vandaag.
Van vandaag.
Ja, de oplossing helemaal aan het begin was dus eigenlijk dat je naar degoedezaak.org gaat.
Zeker.
En dat je daar even de petitie invult om ervoor te zorgen dat onze Woppert gewoon lekker met pensioen mag in plaats van dat hij naar Europa gaat.
Ja, ik denk dat dat wel, zeg maar, überhaupt de gemene deel is van deze aflevering. Wopke Hoekstra moet gewoon niet naar Europa.
Eigenlijk is dat de oplossing voor alles. Maar een andere oplossing voor de derde landers in Oekraïne is,
Er is
geen oplossing, behalve dat je daar dus zoveel mogelijk geluid over moet maken. Ja. En dat we moeten zorgen dat er een oplossing komt als er weer allerlei problemen zijn. Die er ook ongetwijfeld gaan komen wanneer al deze mensen dus niet meer mogen werken en uit de plek waar ze op dit moment verblijven worden gezet.
Ja. inderdaad een soort van burgerlijke ongehoorzaamheid dan toch. Geef die mensen maar gewoon een baan en geef ze maar gewoon zwart geld, bij wijze van spreken. Zoek lekker uit, Rijksoverheid.
Ja. En drie oplossingen van Laura Zassia. Ik ga ze even niet halen, want je hebt ze net gehoord.
Ja.
Maar volgens mij is het sowieso een goed idee dat de werkdruk bij Tweede Kamerleden
nadenken,
iets lager ligt. Nadenken is jouw oplossing?
Ja, een oplossing zeg maar voor Kamerleden, dat er ruimte komt om te reflecteren en na te denken over echt alle grote problemen in dat land. En dat zorgt ervoor, denk ik, dat er dan ook betere beslissingen worden genomen. En ik denk dat de voorstellingen van Laura daar zeker toe kunnen gaan helpen.
Ja, klinkt goed. Dus drie oplossingen, vijf oplossingen, zes, zoiets. Weet ik veel, honderden
veel
oplossingen. Wopke
weg.
De oplossing.
De oplossing.
Vanaf nu zijn we er elke week weer, op zaterdag.
Uiteraard.
Ja.
Vergeet je niet te abonneren of de podcast te liken of naar de website delinksemannen.nl te gaan.
Ja, geef een reactie of doe een review, want op dit moment zijn de enige reacties van Bart Plaatje. En dat vinden we heel erg leuk.
Bart, leuk dat je luistert. Blijf vooral reageren.
Ja, reageer vooral. Ja. Maar ook andere mensen kunnen hem zeker aanraden. En op ons YouTube-kanaal kan je ons gesprek met ons nog zien. Ja. En misschien dat daar ook nog wel meer op komt te staan
binnenkort.
Uiteraard,
zeker. Ja.
En 9 oktober hebben we ook weer een live show hier in Groningen. Dus voor alle Groningers, zet hem alvast in je agenda.
Bij het UMCG om 9:30 ochtends. Dat is wel iets waar je vroeg bij moet zijn.
Op maandag.
Op maandag.
Ja. Op maandag, ja.
En misschien over eerder hebben we ook alweer iets. Maar in ieder geval volgende week zaterdag weer een podcast. Tot volgende week.
Houd moed.
Moedig voorwaarts.
De linkse mannen lossen het op.